Dan neem ik u mee naar 1 Thessalonicenzen 5, vers 12. Waar staat, wij bidden u broeders, erken degenen die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn in de Heere en u vermanen en acht hen zeer veel in liefde om hun werks wil. En dan volgen er nog zo wat van die korte zinnen waarvan we er veel hebben. De meeste bij elkaar staan in Romeinen hoofdstuk 12. Maar hier hebben we ze ook. De korte zinnetjes noem ik ze altijd. U zult het wel eens eerder van me gehoord hebben, mag ik aannemen. Korte zinnetjes, en die zijn zo kort, omdat we natuurlijk niet onder wet leven. Wij staan in de vrijheid. Maar ja, het is toch wel wenselijk dat hier en daar wat aanwijzingen gegeven worden omtrent hoe het normale christelijke leven er zou moeten uitzien, eventueel. Maar dank aan de Chinees voor de uitdrukking. Ja, wat is mijn lief. Dus hebben we die korte zinnen. Maar het begint hier met, erken degenen die onder u arbeiden en, dat wil zeggen, namelijk, want anders vraagt u, wie zijn dat dan? Nou, dat zijn uw voorstanders. Zo heb je voorgangers, voorstanders en ook voorbeelden. Dat zijn de drie termen, min of meer synoniem, die daarvoor gebruikt worden. En er staat al van, en acht hen zeer veel, enzovoorts, acht hen zeer veel in liefde, niet om wie ze zijn, maar om hun werk, om hun arbeid. Want hoe dan ook een belangrijk deel, hoe belangrijk weet ik niet, maar een belangrijk deel van het werk des Heren gebeurt op deze wijze. De Heer doet zijn werk en dat werk bestaat daaruit dat hij ons leidt in heel de waarheid. En dat doet hij wel degelijk via personeel. Dat vindt niet iedereen even prettig, maar ja, daarom wordt het wel zo beschreven. Degene die onder u arbeiden, die uw voorstanders zijn en die u vermanen. Ik zei al, ze staan vooraan, ze gaan vooraan, zij zijn voorbeeld eventueel, dat zijn de termen die wij elders vinden. En zij worden geacht kanalen te zijn waarvan de Heer zich bedient om zijn gemeente te bouwen. Dat gaat namelijk uitsluitend door het woord. Dat er effecten bij zijn, zij effecten. Ja, dat staat ook in de Bijbel, daar kom ik zo wel op. Maar dit is het principe. En let op dat er staat, wij bidden u broeders, erkent degene die onder u arbeiden. Je leest er zo overheen. Maar het is opmerkelijk dat dat er staat, want dat weet u waarschijnlijk hier niet. Maar elders worden degenen die onder ons arbeiden, worden ze door ons aangesteld. Nou, door u dan niet misschien, maar dat weet ik niet. Dat wil ik graag even zo houden. Maar als ik hier naar buiten kijk, zie ik een kerkgebouw. Dat wil zeggen dat daar mensen vergaderen en zich als kerkgenootschap beschouwen. En degene die daar onder arbeiden, dat weet ik zeker, die worden aangesteld, beroepen volgens statuten en wat ook maar. Die krijgen een opleiding, die worden gebreveteerd, die krijgen een speldje, een briefje, een bul, wat ze maar krijgen allemaal. Ik vind het allemaal prima op zich. Maar het enige wat ik ervan moet zeggen is, als u nou vraagt, is dat Bijbels? En u vraagt mij, dat mag ik hopen. Dan zeg ik daarop, nee, dat is niet Bijbels. En als u zou vragen, is het verstandig om het zo te doen? Dan zeg ik, ja, dat weet ik niet. Daar bemoei ik me niet mee, dat is mijn afdeling niet, dat is hun zaak, niet de mijne, niet de onze, denk ik ook. Maar toe maar. Maar Bijbels is het niet. Want wij stellen geen mensen aan die onder ons arbeiden. Wij stellen geen voorstanders aan, wij stellen geen voorgangers aan, wij stellen geen oudsten, bisschoppen, diakenen, nou diakenen misschien, maar dat is nou een punt niet, die vallen niet in deze categorie. Wij stellen ze niet aan, dat staat nergens in de Bijbel, hier staat hoe het wel gaat. Erkent ze. Wie? Wie moeten erkend worden? Degene die onder u arbeiden. Dat doen ze dus. Niet omdat ze aangesteld zijn, ze doen het. En daarna zou men ze erkennen. Dan weet ik wel dat er zijn die zeggen dan, ja, maar dat kan wel zo wezen, maar eerst moeten ze door ons zijn aangesteld. Daarna moeten we ze ook erkennen als ze dat dan doen, enzovoort. U weet wel, eerst krijg je verkiezingen en dan kies je al die mensen die daar in de Kamer terechtkomen, waar ze maar terechtkomen, Eerste, Tweede Kamer. Schijnt ook dat er nog achterkamertjes zijn, heb ik me laten vertellen. Maar dan komen ze dan terecht en dan stellen die lui het op prijs dat we ze daarna ook erkennen als zodanig. Maar dat is het verhaal niet. Want het aanstellen van deze voorstanders, voorgangers, hoe ze maar heten, dit doen wij niet. Er is een goede reden voor. Er is iemand anders die dat doet. Dat is namelijk wat we lezen in Handelingen hoofdstuk 20. Ik weet het. Het zijn omstreden schriftgedeelten, omstreden hoofdstukken. Dat begrijpt u. Want wat we nou hier staan te doen is in de praktijk populair gezegd. Want populisme is populair tegenwoordig. Dus ik doe er maar aan mee. Populair gezegd, wat we hier doen is de vloer aanvegen met elke kerkelijke orde. Dat u dat dan weet, hè? Ik bedoel, dat wist u natuurlijk al, want we hebben dat niet achter ons. Dat is niet waarom wij hier samenkomen. Integendeel, we zijn ons bewust dat we dat doen daarbuiten. Niet in een georganiseerd verband. Iemand heeft wel wat georganiseerd, want je moet een zaaltje huren en stoelen klaarzetten en zoiets. En dat is natuurlijk wel gebeurd, maar dat is niet de organisatie van onze gemeenschap, hè? Dat begrijpt u toch, hè? Dat doen wij niet namelijk. En als er toch wat moet gebeuren, dan lees je daarover in Handelingen 20, punt 1. Nou, niet al te systematisch, maar vandaag even punt 1. Je leest daarover dat Paulus afscheid gaat nemen van de ouderlingen te Efeze. Zo heet dat, zo staat het boven Handelingen 20, vers 17. Hij gebood de ouderlingen der gemeente. En die kwamen dus tot hem. Starten. En als zij tot hem gekomen waren, dat wil zeggen, er waren er die kregen een convocatie, maar er waren er ook die kregen de convocatie niet. Helemaal niet, want alle gelovigen zijn ook niet gelijk. Mensen zijn niet gelijk, nee, ook niet wat rechten betreft. Dat is een dwaas idee. We hebben de Fransen uitgevonden, hoofdzakelijk, met hulp van enige Duitsers, maar dat doet er nou niet toe. Mensen zijn niet gelijk, hebben ook niet gelijke rechten. Laat staan dat ze gelijke plichten zouden hebben, dat hebben wij bedacht. Maar het is niet zo. En niet alleen qua rechten en plichten, maar ook qua individu zijn ze gelukkig allemaal verschillend. Dat is prettig, want dan hebben we tenminste keuze. Je moet er toch niet in denken dat alle mensen gelijk zijn. Dan valt er ook niks te kiezen, toch? Dat zou je toch ook niet willen? Nou goed, dat is allemaal maar raar gedoe. En onder de gelovigen is ook niet iedereen gelijk. Ja, we zijn allemaal kinderen gods. We hebben een boel gemeenschappelijk. We horen tot hetzelfde lichaam. We zijn dezelfde zaligheid deelachtig. Enzovoorts. Zeker, dat is waar. Maar in de gemeente is de ene hand en de voeten, de andere wat die maar is. En de een kan niet zeggen, ik heb de ander niet voor nodig, maar ze zijn wel verschillend. Want God geeft gaven en dus functies in de gemeente gelijk hij wil, naar zijn maatstaf. Naar de mate des geloofs staat er trouwens in Romeinen hoofdstuk 12. Dat is verschillend. Dat u dat goed weet, hè? Niet het wereldse ideaal. Trouwens, het is niet een wereldse ideaal, het is uit onze westerse cultuur waarin men dit bedacht heeft. Dat alle mensen gelijk zijn, dat heeft men bedacht op het moment dat men God buiten de deur gezet heeft. Ja, dat is zo. Maar goed, ik hoef dat allemaal niet uit te leggen, maar dat is wel waar. Men heeft God buiten de deur gezet en toen gezegd, we zijn allemaal gelijk. Dat is God uiteraard niet, maar daarom is hij ook de deur uitgezet. Want die stond boven ons. Ja, ik zeg het wat kort door de bocht, maar zo is het echt hoor. Nou, goed. Maar u ziet, ze zijn niet gelijk. Je hebt ouderlingen, je hebt er die dat niet zijn. En de ouderlingen zijn uitgenodigd en die komen tot Paulus. En hij spreekt ze toe. Voor de laatste keer, zegt hij, want hij is onderweg naar Jeruzalem. En daarna komt hij niet meer terug in Efeze. Daarna zou hij reizen naar Rome. Hetgeen met een uitstel van enige jaren dan ook gebeurd is. Maar het is gebeurd. En hij zegt, ik zal u niet meer zien. Maar wat ik te zeggen had, en dat was zijn bediening, heb ik u gezegd. En dan neemt hij afscheid in vers 28. En zegt, zo heb dan acht op uzelven, zegt hij tot de ouderlingen, de oudsten, de presbyters in het Grieks, dat woord is het. Dat herkent u van de zogenaamde presbyteriaanse kerk. Ja, je hebt ook een episcopale kerk. Episcopaal, dan hebben ze bisschoppen. Want dat is episcopos, een bisschoppen. En je hebt presbyteriaanse kerk. En dan noemen ze de voorgangers of weer. We zijn niet bisschoppen, maar noemen ze het oudsten. Want het presbyter is gewoon het Griekse woord voor iemand die oud is. Dat is alles. En verder is het volstrekt hetzelfde. Of je nou presbyter heet of episcopos. En bisschop, dat maakt allemaal niet. Het zijn toch de voorgangers, hè? Nou goed. Maar Paulus spreekt ze toe, hebt acht op uzelf, hè? Want dat moeten ze in de eerste plaats, dat is een goede reden voor dat ze dat moeten, want ze lopen voorop in de strijd namelijk, want dat u niet denkt dat het een leuke job is of zo, of dat ze alleen maar hoeven te preken op zondag, dan wel catechisatie te geven op maandag, dinsdag of welke dag dan ook maar, of gezellig een bijbelstudie houden met een pauze erin, enzovoort. Het is oorlog, hè? Dat weet u toch, hè? Het is oorlog. Ze zijn ook krijgsknechten van Christus. Het is de strijd tegen de duisternis, niet om de duisternis uit de wereld te verdrijven, maar wel om te zorgen dat het licht in ons blijft en hopelijk ook aanwakkert, groter wordt, hè? Zodat we in het licht kunnen wandelen. Maar dan ben je in oorlog, hoor, zo heet dat. Ik lees het later nog wel met u, maar hier, heb dan acht op uzelf in de eerste plaats, dat schrijft Paulus trouwens ook aan Timotheus, heb acht op uzelf en op de leer. Eerst voor jezelf zorgen. Dat is in alle hulpverlening, in alle rampenscenario's is dat ook zo, hè. Als je een hulpverlener bent, je moet eerst zorgen dat je zelf, enzovoort. Hè? En als het in het vliegtuig wat fout gaat, moet je eerst zelf je zuurstofmasker opzetten. En daarna mag je het pas doen bij je kinderen of bij wie dan ook maar, hè. Eerst bij jezelf, eerst voor jezelf zorgen, anders kun je anderen niet helpen. Heb dan acht op jezelf. En op de gehele kudde, er in het voorbijgaan roep ik dan snel, dat betekent dat zo'n ouderling geacht wordt herder te zijn. Gun me daar nou de tijd niet voor om dat verder te bespreken, maar anders zou ik 1 Petrus 5 aanhalen, waar die woorden wisselend gebruikt worden. Voor een en hetzelfde, oudste, opziener, herder. En hier vind je dat dus ook. Dat u niet denkt dat zijn verschillende functies. En als u dat denkt, moet ik zeggen, ja, dat heeft men in kerkelijke organisatie en statuten tot verschillende functies gemaakt. Maar dat is in de Bijbel niet het geval. De oudste is namelijk herder en vervolgens opziener, maar het zijn verschillende woorden voor dezelfde persoon. Anders gezegd zijn verschillende woorden voor verschillende aspecten van het ene werk wat die persoon doet. Maar het is dezelfde, de oudste is een herder, daarom moet hij acht geven op de gehele kudde, dat maakt hem tot herder, over de welke de Heilige Geest u tot opzieners. En opzieners, nou ja, dat is het woord bisschop. Het woord bisschop is eigenlijk een verbastering gewoon van episcopos, opziener. Dat is wat het is. Het is wat de herder doet, hij ziet toe op de kudde. Hij houdt de kudde in de gaten en kijkt wat er nodig is. Om eventueel maatregelen te kunnen nemen. Welke dan ook. Zorg impliceert het. Want zien en toezien op is in principe weer hetzelfde als voorzien van. Het is moeilijk uit te leggen omdat het Hebreeuws idioom is. Maar Jehovah Jireh is God, de Heere die ziet. En die dus ook voorziet, en daarom heet hij ook de voorzienigheid. Maar iets voorzien van, wil zeggen iets leveren wat noodzakelijk is. Terwijl het heus afgeleid is van het woord voorzien, ook in het Nederlands. Ziet u? Het woord zien heeft nogal een brede toepassing. Maar goed, opzieners over de kudde. En wat stond er? Over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft. Die doet dat. En in de praktijk dus gewoon, Christus doet dat. Het is zijn lichaam. Je kunt dus zeggen, God doet dat, want het is de gemeente Gods. Dat staat er ook prompt. Namelijk om de gemeente Gods te wijden. Dus dan heb je de oudsten, de herders, de opzieners en dan wordt het weer de gemeente Gods wijden. Dus dan is het toch weer de kudde en de herder enzovoort. En de beeldspraak wordt voortgezet, want dit weet ik dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen, zullen die de kudde niet sparen en dan ben je gewoon weer bij de herder. Dus wat voor gedachten u er ook bij hebt, u zou het allemaal los moeten laten en terugbrengen tot wat de Bijbel daarover zegt. En die lui die hier genoemd worden, die opzieners, die herders, hoe ze maar heten, die episcopi, die lui die worden geacht het woord van God te prediken. Dat heb ik overgeslagen, maar dat is net het voorgaande gedeelte waarin de apostel Paulus zegt, ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben, al de raad Gods, heel de raad Gods. Ik heb u alles verteld, dat is uw verantwoordelijkheid, hier is het. Ik zou zeggen, doet handeling. Met een mooie Bijbelse uitdrukking daarvoor. En daar zijn die ouderlingen verantwoordelijk voor. En het begrip oudste, mijn grootvader heeft ooit uitgebreid uitgelegd dat het betekent ouder in leeftijd. Vandaar dat in die kringen werd ook gesproken over de oudere broeders. Oudsten of ouderlingen wilde men ook niet zeggen, omdat die kerken met die torens, die organisaties kennen dat. En bij ons in de vergadering van gelovigen kon je die uitdrukking dus ook niet gebruiken. Dan ging het over de oudere broeders. En mijn grootvader legde dan uit, ja, dat zijn de oudere broeders. Want presbyters, kijk maar in de Bijbel enzovoort. Daarbij zag hij dan, ik spreek hem later wel, maar daarbij zag hij dan over het hoofd, gemakshalve, of ik weet niet waarom, dat het woord oudste ook in het Nederlands, maar in heel wat talen, de betekenis heeft, logische wijze, van hoger in rang. In een hiërarchie. De oudere is verantwoordelijk. Wie is hier de oudste? Krijg jij een stip erbij, of een rode streep, of wat je er maar bij krijgt in militaire dienst. En zo iemand heet de oudste. En soms zijn degenen die ouder in rang zijn niet eens ouder. Zijn vaak jonger ook nog. Maar die hebben een andere opleiding achter de rug en zijn eerder op een hoge positie, de officieren. Maar die zijn wel degelijk ouder in rang, heet dat. En hoe oud je bent, maakt niet uit, maar als je de kapitein bent van een schip, dan ben je de oude. Ook in het Nederlands, staat ook gewoon in je woordenboek hoor. Hebben jullie dat nog? Het is niet alleen maar ouder in leeftijd, maar alles wat daar aan vast zit. En de instelling van de raad van oudsten in het Oude Testament is ook niet op grond van leeftijd. Weet je wel, de opdracht aan Mozes om die raad van oudsten te stellen. Hij zegt, je moet die nemen waarvan je weet dat ze oudsten zijn in Israël. Degene die gezag hebben. En ook daadwerkelijk dragen. Die moet je nemen, die zit je bij elkaar en dan 70 moet je er dan hebben. Was dat. Nou, dat is hoe het met de gemeente feitelijk ook is. De ouderlingen zijn degene die toezicht hebben op de kudde, die verantwoordelijkheid dragen, die initiatieven nemen, die vooraan staan, voorstanders zijn, die vooraan gaan, enzovoort. En idealiter, zij zijn door de Heilige Geest tot opzieners gesteld, niet door ons. Daar is het volgende op gevonden. Want dit kan je natuurlijk niet ontkennen en dat doet ook verder eigenlijk nauwelijks iemand. Men trekt er zich of niks van aan, of men erkent dat de Heilige Geest de oudsten aanstelt. Maar dan heeft men weer bedacht dat wij wijzen ze aan, want wij dienen de Heer in een adviserende functie immers. Wij stemmen erover, wij wijzen ze aan, wij kiezen ze uit en dan zetten we ze voor de Heer. We leggen hen de handen op, wij bidden ervoor en we zingen dat zere zegen op uw daal. Of nog speciale liederen die daarvoor zijn. Er zijn waarschijnlijk ook formulieren voor, maar die ken ik dan niet. In mijn Bijbel staan ze niet. En dan zegt men, wij doen dat, maar als wij die ceremonie afwerken of uitvoeren, dan doet de Heilige Geest wat hij moet doen. Hebben jullie dat? U weet wel, je draagt Jetta Kleinsma voor als commissaris van de koningin in Drenthe. Dan moet dan de koning zelf moet daar handtekeningen onder zetten, maar dat doet hij wel. Maar wij regelen dat hè, onder elkaar. Hè? Want goede mensen moeten natuurlijk een beetje een leuk baantje krijgen. Nou ja, laat maar zitten. Politiek. Maar zo werkt het niet. En zo werkt de Heer al zeker niet. Echt niet. Die doet gewoon. En wij worden geacht zijn werk te erkennen. Dat is wat het is. En in dit verband verwijst men dan naar Handelingen 14. Dus daar blader ik dan ook even naartoe. om aan te tonen dat de gelovigen wel degelijk hun eigen oudsten, wat het ook wezen mogen, kerkenraad of predikant of wat dan ook, dat de gelovigen wel degelijk hun eigen oudsten aanstellen. Dat is Handelingen 14, vers 23. Maar dat vers is nogal geraffineerd vertaald. Of dat met opzet gebeurd is, dat zou ik u niet kunnen zeggen. Dat weet ik niet, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom wat daar precies staat. Daar is ook sprake van een soort afscheid. In Antiochië, in Klein-Azië, of hoe het dan maar heet daar. En er staat er in vers 23... En als zij hun in elke gemeente met opsteken der handen ouderlingen verkoren hadden, let op dat er niet eens staat aangesteld. Dat is het christelijke jargon, toch? We moeten oudsten aanstellen. Ook hier staat dat niet. Maar er staat wel, als ze hun in elke gemeente met opsteken der handen ouderlingen verkoren hadden, dan denk je, er staat nog dat ze zelf die oudsten gekozen hebben. Toch? Ja, maar de aardigheid is dat dat woord verkoren, als verleden tijd van verkiezen, ja, dat woord staat er niet. Zal het u vertellen, de uitdrukking met opsteken der handen verkiezen, heb je dat? De uitdrukking met opsteken der handen verkiezen is de vertaling van één Grieks woord. Ik weet niet, zeg al welke, maar dat kan iedereen tegenwoordig met gemak vinden via de computer of internet of wat het maar was. Met opsteken der handen verkiezen. Dat woord, dat heeft etymologisch, qua afleiding, de betekenis van je doet iets met de hand. Dat wil zeggen, je steekt je hand op, of althans, je strekt je hand uit. Dat is wat het woord volgens de etymologie, volgens de oorsprong, de afleiding, betekent. Maar daarom moet ik er altijd bij zeggen, ja, maar etymologie is alleen voor de geschiedenis van belang, niet voor de echte betekenis van de term. Want de echte betekenis van de term is niet dat men kiest, maar dat men ergens mee instemt. En vandaar dat men de vrijheid genomen heeft om het woord verkiezen erbij in te zetten. En daarmee heeft men het woord, dus de uitdrukking uit het Grieks, twee keer vertaald. Eén keer met verkiezen en één keer met opsteken der handen. Maar of dat verkiezen betekent, nou, blijkbaar niet. Dat kan helemaal niet, want wij kiezen ze niet. Dat staat verder nergens in de Bijbel. Het zou alleen dit vers moeten zijn. Maar dat kan dus niet kloppen. En dan kijk je het na en dan blijkt het ook niet te kloppen. Wat er gebeurd is, is dat men ze gewoon aangewezen heeft. Dit zijn de oudsten. Niet om ze daarmee tot oudsten te stellen, maar om te zeggen, dit zijn ze. Accepteer je ze of niet? En dan met opsteken, ja, we accepteren ze. Stemmen ermee in, dat is wat het woord betekent. En dat was het dan. En dan past het in het geheel van het Nieuwe Testament en binnen de ecclesiologie, binnen de leer van de gemeente. Zo werkt het. De Heer doet zijn werk en dat was het dan. De geschiedenis, overigens, voor alle duidelijkheid, de geschiedenis is daar vol mee. Met mensen die helemaal niet een mandaat meekregen of uitgestuurd werden of een commissie of een gezendingsgenootschap achter zich hadden of wat dan ook. Maar die het gewoon deden. Ik bedoel, het is wel een paar honderd jaar geleden, maar toen die Wesley's erop uittrokken om het evangelie te gaan prediken, waar dan ook maar, toen hadden ze niet een opdracht van de kerk mee. Integendeel, in de kerken werd gepredikt tegen de Wesley's. Ja, want ze vonden dat het zo niet mocht, het moest binnen kerkelijk verband. Maar de lui gingen er gewoon op eigen initiatief, op persoonlijke titel op uit. Toen heeft John Wesley uiteindelijk nog een standbeeld opgeleverd in de tuin van St. Paul's Cathedral. Je moet even zoeken, maar hij staat er echt. Maar wel buiten, ik vind het wel grappig. Hij staat er toch buiten. Ik denk dat hij dat zelf ook wel een geschikte plek vond eigenlijk, daar buiten. Want zijn leven lang heeft hij zich moeten afzetten feitelijk tegen die kerk. Nee, want die deed het tegen hem. En ze hadden net zich staande moeten houden. Maar hij heeft het evangelie gepredikt en voor de goede orde, de zogenaamde methodistenkerken zijn daaruit voortgekomen. Ik weet niet wie daar blij mee is verder, maar dat doet er ook niet toe. Maar ze hebben een belangrijke invloed gehad. En van ja, moeten we het hebben over Luther, was de bedoeling. Nou ja, dat was gewoon een eigenzinnig type. Als hij gedaan had wat hij moest doen van de kerk, dan was hij niet eens tot geloof gekomen. En zijn overgave aan de Heer was ook niet in de kerk. Was ergens buiten in het onweer, weet u nog? De plek wordt tot vandaag aangewezen. Je moet wel zoeken. Ik heb het niet gedaan, dus ik heb het ook niet gevonden. Maar ik weet wel wat het is. Maar goed, het is buiten de kerk. Toch? En door de kerk werd hij in de ban gedaan, eruit gegooid. Dat was ook de bedoeling helemaal niet. Maar hij was gewoon trouw aan zijn Heer en aan het woord van God. Het heeft grote consequenties gehad. En of je daar blij mee bent, is ook maar weer de vraag. Maar dat is nou mijn punt niet. Het punt is, die mensen gingen gewoon hun eigen weg. Met de Heer achter zich ergens voor verantwoordelijk. En dat is wat ze deden. En ik ben ervan overtuigd, ze werden door de Heer gesteld in die positie. En in ieder geval door de Heer gebruikt in die positie. En dat was het dan. En of hij ze erkent, nou ja, daar ging de strijd over. Of we die zouden herkennen. Tot in onze dagen. Misschien mag ik het helemaal niet hardop zeggen. Maar mijn vader was ook zo'n type. Die kwam uit de vergadering van gelovigen. Nou, die horen daarbij. En dat heeft hij zijn leven lang volgehouden. Je kunt daar niet bij horen. Maar niettemin, iedereen weet dat je daar wel bij kan horen. Officieel niet, maar in de praktijk hoor je er heel nadrukkelijk bij. En zijn hart ging daar ook naar uit enzovoort. Maar hij heeft heel wat drempels voorgelegd gekregen uit die kringen, juist. Omdat hij het niet deed in overleg. Nou, sommige dingen wel. Maar ze wisten daar in die kringen heel goed dat ook als ze daar niet mee instemden, dan deed hij toch gewoon wat hij dacht te moeten doen. En die had niet een organisatie die zei, hier heb je een tent en doe het nou zo of zo. Hij deed het gewoon op eigen houtje en legde het de broeders en zusters voor. Enzovoort. En als er geld nodig was, deed hij dat ook dus. Enzovoort. En maar hij deed gewoon wat hij zelf dacht te moeten doen. En qua bijbelstudies ook. Dat was ook allemaal in particuliere huizen en op particulier initiatief enzovoort. Ik weet niet beter, ik ben zo opgegroeid dus ook. En of hij er veel aan gehad heeft tot te zeggen, ik woon bij die vergadering en ik steun die vergadering en ik bouw daaraan en mijn hart gaat aan en uit. Ik denk niet dat hij daar veel aan gehad heeft, dat het veel opgeleverd heeft. Aan beide kanten niet. Ik denk dat het er niks mee van doen had, dat het in de praktijk toch gewoon was. En ieder doet wat hij denkt te moeten doen in zijn dienst aan de Heer. En wie mee wil doen, doet mee. En wie niet mee wil doen, doet het niet. Zo gaat het gewoon, hoor. Je kan beweren wat je wil, je kan organiseren wat je wil, maar dit blijft het altijd. En je kan je tot oudste laten verkiezen, maar als de Heer niet aangesteld heeft, wordt het überhaupt niks. En als de Heer je aangesteld heeft, wordt het waarschijnlijk ook niks, maar dan doe je tenminste wat de Heer je opgedragen heeft te doen. Want daar gaat het maar om. Toch? Nee, ik dacht even aan die profeet, die zei, Heer, je kunt me wel sturen, maar ze gaan toch niet luisteren. En toen zei de Heer, ja, dat weet ik wel, maar dat is het punt niet. Het punt is dat ze later niet kunnen zeggen dat ik niemand gestuurd heb. Dus daarom moet je dat doen, al gaat het niet werken. Zie? En daar moet je mee leren leven. En die oudsten dus ook. Nou, dat is dus waar het om gaat. Ze worden niet door de gemeente aangesteld, ze worden door de Heilige Geest aangesteld. En men zou ze, dan ben ik terug in 1 Thessalonicenzen 5 vers 12, men zou ze erkennen. Wij zouden ze als zodanig erkennen. Erkent degene die onder u arbeiden, wat doen ze dan? Wel, ze zijn uw voorstanders. Wat doen ze dan? Nou, ze vermanen u. Want dat is het woord dat dan gebruikt wordt. Maar ik zal u een paar andere schriftplaatsen laten zien in dit verband. Niet compleet, maar toch wat voor de hand liggende schriftplaatsen. Dat is 1 Korinthe 16. 1 Korinthe 16. Dat is net als in 1 Thessalonicense 5, zo ongeveer aan het eind van de brief. Met de algemene aanbevelingen. En wat korte zinnetjes, mededelingen. En dan staat er. En dan lees ik eerst vers 15. Ik bid u broeders, gij kent het huis van Stefanas, dat het is de eersteling van Achaïe. Dat betekent vermoedelijk dat hij de eerste was in Achaïe die tot geloof kwam. En Achaïe, Dat is het zuidelijk deel van Schiereiland, is het eigenlijk, van wat wij nu Griekenland noemen, hè? Dat weet u toch hopelijk, hè? Dat heet Achaïe, waar Korinthe ligt. Nou goed. En hij was waarschijnlijk de eerste daar die tot geloof kwam. In ieder geval geeft hij leiding, of hoe zeg je dat? Hij is voorstander, voorganger, hij neemt initiatief en draagt verantwoordelijkheid, want dat zit ook in het begrip eersteling. En het heet het huis van Stefanus, dat is op zijn minst zijn gezin. Maar van hen staat dat zij zichzelf aan de heiligen ten dienst hebben gesteld. En wat betreft ten dienst stellen, vertel ik even gauw dat de apostel Paulus, die ik dan maar weer als voorbeeld neem, die noemt zichzelf een dienstknecht van Jezus Christus, dat weet u toch, hè? Een dienstknecht van Jezus Christus. Maar normaal gesproken in de Statenvertaling, dienstknecht is de vertaling van het Griekse doulos. En dat betekent feitelijk een slaaf, in de zin van een lijfeigene. En dit woord zegt dus iets over de maatschappelijke positie, dat goede term is, van de persoon in kwestie. Hij is niet vrij, hij is een lijfeigene. Een slaaf. Dat wil niet zeggen dat hij slecht heeft of zo. Nou, dat zou kunnen. Maar sommige vrijen hebben het nog slechter. Dus dat maakt me allemaal niks uit. Dat betekent, het gaat over wat hij is. Een lijfeigene. Dienstknecht van Jezus Christus, dus eigendom van Jezus Christus. Dienstknecht van God, eigendom van God. Dat is wat het betekent. Maar hij noemt zich bij gelegenheid ook dienaar. Maar dat is in relatie tot de gemeente. Dan zegt hij de gemeente welker dienaar ik geworden ben. Colossense 1 of zo en waarschijnlijk ook Efeze 3, ik roep maar wat. Maar dat vindt u wel terug, waarschijnlijk dienaar. Dat woord, dat zegt niks over iemands positie, maar over wat hij doet. Een dienstwerk namelijk, een dienaar doet iets ten behoeve van iemand anders. Maar die ander is niet noodzakelijk de opdrachtgever. Kort en goed, Paulus stond niet in dienst van de gemeente was niet zijn opdrachtgever. Maar wat hij deed, was ten behoeve van de gemeente. Maar hij deed het in dienst van God. Nou, nog zo'n voorbeeld. Oké, Hebreeën hoofdstuk 3. De Heer Jezus is trouw aan geheel zijn huis. Het eerste deel van Hebreeën 3. De Heer Jezus is trouw aan geheel zijn huis. Hij is een dienaar van het huis van het nieuwe verbond. Maar daarin is hij trouw aan degene die hem gesteld heeft, staat er. Dat wil zeggen, God heeft Christus in dienst genomen. Dat laat zich raden. De Heer Jezus zei, hier ben ik. Wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is Hebreeën 10, feitelijk. En God heeft hem aangesteld als hoofd van de gemeente, als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, om, en ik gebruik de woorden uit Hebreeën, om verzoening te doen voor de zonde des volks, of hoe het maar heet bij gelegenheid. Dat ga ik nou niet uitleggen. Maar wat hij doet is ten behoeve van de gemeente, maar het is niet in dienst van de gemeente, hij staat in dienst van God die hem gesteld heeft. Dit vloekt allemaal weer met de levende drie-eenheid. En ik zeg het er maar bij. Want in de levende drie-eenheid zijn vader en zoon ex aequo, zijn gelijk. Maar in de Bijbel is de zoon ondergeschikt aan de vader die hem heeft aangesteld. En die hem opdracht geeft en die hem in dienst genomen heeft enzovoorts. En over dat laatste hebben we het. Hebben we dat nog? En de voorgangeren, of hoe ze maar heten, de herders, de opzieners, staan in dienst van God en doen hun werk ten dienste van de gemeente. In relatie tot God zijn ze dienstknechten, in relatie tot de gemeente zijn zij dienaren. Heb je dat? Zoals met de engelen van Hebreeën 1, ook het laatste vers van Hebreeën 1. Engelen staan in dienst van God, maar ze worden uitgezonden ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. Ze zijn ons ten dienste, om zo te zeggen, maar wij kunnen ze geen opdrachten geven, want wij betalen ze ook niet. Dat is wat God doet. En dat is de echte verhouding. Maar kijk, waar we nu over praten is over hiërarchie. En dat vind ik daarom zo moeilijk, omdat wij voor alle praktische doeleinden dat hele begrip hebben afgeschaft. Wij kennen het in onze samenleving niet meer. We hebben de klassenstrijd en de klassenongelijkheid afgeschaft. We hebben het hele zaakje plat neergelegd, heet dat. En dat was het dan. En prins Bernhard moest een uniform uitdoen in de tijd. En de koning al veel eerder trouwens, heb ik begrepen. En wij vinden het zo geweldig dat Willem-Alexander, want zijn majesteit zegt niemand, hè. Dat Willem, gewoon, hij is ook plat geworden, dat Willem-Alexander zo gewoon gebleven is. En anders koningin Juliana wel in de tijd, was zo gewoon gebleven. Van Beatrix weten we dat niet helemaal zeker, of ze wel gewoon gebleven is. Maar ze zijn zo gewoon. En dat vinden wij Nederlanders, vinden het allemaal zo prettig. Ja, ja. En daarom zingen we blij. Ja, oranje boven, maar dat zingen we ook niet. Want het moet vooral niet boven zijn. Tenzij het over voetbal gaat natuurlijk. Dan mag het weer wel. Maar heb je dat? Het moet allemaal plat. Dat onderscheid willen wij niet meer. En dat is ook een probleem van het onderwijs. Dat is niet maar geld hoor. Van die stakingen van de week zal ik maar zeggen. Ga maar niet om geld. Ja, natuurlijk, het hele leven draait om geld. De hele economie, de politiek draait allemaal om geld. Maar het is niet geld. Het punt is, die mensen kunnen hun werk niet meer doen. Want onderwijs bestaat alleen bij de gratie van hiërarchie. De een is meerder meester namelijk, boven de ander. En de een heeft het voor het vertellen en de ander heeft niks in te brengen dan lege briefjes. Dat is dus niks in te brengen. Die moet de armen over elkaar doen en luisteren. En dat heeft men afgeschaft en daarom werkt het onderwijs niet meer. Voor niemand. Niet voor degene die onderwezen worden en niet voor degene die lesgeven. Omdat ze geen gezag meer hebben. Dat is afgeschaft. En daarna willen we meer geld erbij, want geld maakt een heleboel goed. Toch? Zo werkt het dan. Dan compensatie, zodat je daar dan je bevrediging in vindt. Maar het is natuurlijk onzin. Bij ons in de gemeente is dat ook. De Bijbel is leuk, moeten we met elkaar over praten en elkaar vragen. Want ik word ook geacht dat te doen, heeft me wel eens verteld. Ik moet u vragen wat u ervan vindt. He? Dan moet ik zeggen, Marietje, wat vind jij ervan? Sorry, Marietje. En Jantje en Pietje en hoe ze allemaal reden tegenwoordig. Wat vind jij, dan gaan we erover praten en eindigen met een bidstond. En dan hebben we het zo goed gehad met elkaar en niks geleerd. Want daar leer je niks van. Daar zit het probleem. En voor Jetta Kleinsma, het volk is zo dom, juist daarom, omdat alles plat is neergelegd. Want dat is die dame die dan zei, we zullen het nog één keer uitleggen en dan gaan we erover praten. Ik zie er nog zitten bij Paul en Witteman was het, geloof ik. Het heeft mij zo verschrikkelijk aangegrepen. De arrogantie, we weten hoe je mens dat zegt. Dan gaan we het nog één keer uitleggen aan het volk, het domme volk. Dat zijn u en ik, hè. Want wij hadden het kennelijk niet begrepen. Daarom hadden we verkeerd gestemd. En ik dacht, ik heb het donders goed begrepen. En daarom ben ik er tegen. Maar ik heb niet gestemd natuurlijk, maar vooruit. Maar zij gaan er vanuit dat zij gelijk hebben en dan gaan ze het ons uitleggen. Maar als wij wat uit willen leggen, dan mag dat niet, hè. Want we zijn allemaal gelijk, we moeten erover praten, onderling. Enzovoort. Dus zo komt er nooit wat van de grond, enzovoort. En dat is in de gemeente, in het christendom, is dat precies hetzelfde. We zijn allemaal gelijk en we praten erover met elkaar. Samen in de naam van Jezus, samen zoeken en moeten we, enzovoort. Ik vind het een aardig lied hoor, daar gaat het niet om. Als ik er wat echt wat tegen ga, dan stond hij echt niet in onze bundel. Dat verzeker ik u. Want ik ben autoritair genoeg om te zeggen, ik wil er niet in, klaar uit. Maar we zijn natuurlijk samen in de naam van Jezus. Maar samen zoeken, ja, samen in de Bijbel. Als u dat bedoelt, dat we dezelfde belangstelling hebben, ja, daar kan ik mee leven. Maar soms denk ik dat dat toch niet de bedoeling was van de tekstschrijver in de tijd. Maar ik heb het maar niet nagezocht. Ik heb mijn eigen gedachten daarbij. Zie? Maar het is gewoon samen luisteren naar wat de Heer ons openbaart. Zo zit dat. En dat zou men inderdaad moeten doen. Want de Heer doet inderdaad zijn werk als zodanig in ons. Maar goed, ik was, waar was ik? 1 Korinthe 16. Dat ging over Stefanus en over degene die zich de heilige ten dienst hebben gesteld. En dan staat er vers 16 dat gij ook u aan de zodanigen onderwerpt. Ik hoop dat u dat woord nog kent van vroeger. Onderwerpt. Want onderwerpen is het aanvaarden van enige rangorde. Van enige hiërarchie. Want je kan wel iemand hebben die je voorganger is, die voorop loopt. Maar als iedereen hem voorbij loopt en iedereen zijn eigen richting wandelt, wat moet je dan met zo'n voorganger? Daar kun je niks mee. Dan moet je ook daadwerkelijk achter zo iemand aanlopen. Zoals de kudde geacht wordt achter de herder aan te lopen. En dat veronderstelt inderdaad onderwerping. Ja, dat is wat het is. En ik sta niet te vertellen dat je dit kritiekloos moet doen enzovoort. Integendeel. Want je moet wel degelijk erkennen eventueel iemand die door de Heer gezond is, of die het woord des Heeren verkondigt of predikt of hanteert, of hoe het allemaal maar heten mag, enzovoort. Natuurlijk is dat onze verantwoordelijkheid, maar dan moet je daarvan ook de consequenties dragen. Dat is de gedachte. Men zou zich aan zo iemand moeten onderwerpen, want als men zich niet onderwerpt, dan kan men ook niks leren. En daarom zijn er zoveel mensen die zo weinig leren. Zij willen niet luisteren, zij willen niet volgen, ze willen zich niets laten zeggen, ze willen discussiëren. Hoor je wat ik nu zeg? Wat doen politici? Discussiëren, ja, daarom weten ze niks, daarom leren ze niks, daarom hebben ze geen idee wat er in het volk onder ons dus omgaat enzovoorts. Ja, ze zitten met het gewone volk in de kroeg dronken te worden. Dat wil zeggen, we gaan met de gewone mensen om en we brengen dus een bezoekje aan de wallen enzovoorts. Want een beetje gewoon doen schijnt, weet ik veel, zoiets. Maar het is natuurlijk volstrekte onzin. Het zijn lui die alles ter discussie stellen. Je kunt ze wat vertellen en ze praten meteen er tegenin en eroverheen. Dat is wat politici doen, per definitie. Zo gaat het. Maar wij zouden luisteren naar de Heer en naar het woord des Heeren. En wat zegt de Bijbel en wat zegt de Bijbel niet? En dat is nogal veel wat de Bijbel zegt. 1200 bladzijden, dus je kunt nog even. Maar dat is waar het over gaat. Dat is onderwerping. Dat je u aan de zodanig onderwerpt en aan een ieder die medewerkt en arbeidt. Staat er dan. Nou, dat is 1 Korinthe 16 vers 16. En dan gaan we 4 Korinthe naar Galaten, hoofdstuk 6. Galaten hoofdstuk 6, waar eerst staat dat we geen capsones moeten hebben. En dat men zichzelf niet moet bedriegen, dat men niet moet menen iets te zijn. Vers 3 van Galaten 6. En dan vers 5. Want een ieder zal zijn eigen pak dragen. Dat wil zeggen zijn eigen last. Zijn eigen verantwoordelijkheden. Gelovigen worden geacht voor zichzelf te zorgen. Zodanig dat ze nog wat overhouden om ook voor anderen eventueel te kunnen zorgen. Dat wel. Maar een ieder zal zijn eigen pak dragen. En die onderwezen wordt in het woord. En welke gelovige zou nou niet onderwezen worden in het woord? Ik bedoel, dat slaat op iedereen dus. En die onderwezen wordt in het woord, delen mede van alle goederen aan degene die onderwijst. En dat woord hem mag er weer uit, want daarmee wordt het veel te specifiek gemaakt. Het is gewoon algemeen. Die onderwezen wordt in het woord, delen mede van alle goederen aan degene die hem onderwijst. Met de waarschuwing dwaalt niet, God laat zich niet bespotten. Enzovoorts. En daar wordt dus het een en ander geregeld voor degene die onderwijs geeft in het woord van God. Het zal u toch duidelijk zijn dat dat betreft de ouderlingen, de opzieners, de herders uit Handelingen 20 of wat het maar was. Want nogmaals, dat is echt maar één functie met verschillende namen. En dit is een materiële aangelegenheid. En dan vervolgen wij in 1 Timotheus 5, waar Paulus het een en ander meedeelt aan Timotheus, die evenmin als Paulus was aangesteld door enige gemeente. Want de lui werden niet aangesteld door een gemeente. Ze werden aangesteld door de Heer zelf, dat is inclusief Paulus, maar ik doelde natuurlijk in ieder geval op de 12 apostelen in het algemeen, en ook Paulus. En wat Timotheus betreft, er staat uitdrukkelijk enige malen vermeld in Handelingen en daarna ook in deze brieven aan Timotheus, dat Paulus Timotheus heeft aangesteld. Als hij dan al door een mens is aangesteld, dan was het door Paulus. Maar het was natuurlijk door de Heilige Geest. Maar Paulus zegt, ik heb je de handen opgelegd, ik heb je verantwoordelijkheid overgedragen, enzovoort. En bedenk dat en wees mijn navolger. En dat herhaalt hij verscheidene malen. Want ja, ook deze functie, dit ambt, eens opzienersambt heet het in 1 Timotheus 3... dat is in hoge mate een zaak van traditie. Dat wil zeggen van overdracht. Want dat is wat traditie is, hè. Het doorgeven van iets. Van persoon naar persoon. En dat valt dan ook onder de term opleggen der handen. Daar kom ik zo op. Maar ik was onderweg naar 1 Timotheus 5, vers 17. Dat de ouderlingen... die wel, dat betekent goed, hè? Dat weet u. Oud-Nederlands, wel is goed. Het is niet het tegenovergestelde van niet, maar het is goed. Dat de ouderlingen die goed regeren, dan hebben ze toch, om bij het Nederlands te blijven, de regie ergens. Want dat is regeren. Ze lopen voorop. Ze zijn voorgangers, voorstanders, voorbeelden. Dat de ouderlingen die wel regeren dubbele eerwaardig geacht worden. Dan kun je daar ook al geen buil meer aanvallen tegenwoordig, want wij weten toch niet wat eer is. Toch? We hebben toch allemaal afgeschaft? Eer? Nou ja. Dat ze dubbele eerwaardig geacht worden. De vraag is, maar wie zijn het dan die wel regeren? En dan zeg ik u, nou het staat erbij. Wat stond er hiervoor in de voorgaande schriftplaatsen die ik u noemde ook bij? Namelijk, het zijn degenen die arbeiden in het woord en de leer. En woord en de leer zijn geen twee verschillende dingen. Het woord is de leer en de leer, dat is wat het woord leert. Het zijn twee woorden voor hetzelfde. Maar ouderlingen die wel regeren, dat is heus hetzelfde als degenen die arbeiden in het woord en de leer. Want dat is wat ze geacht worden te doen. Dat maakt hen tot ouderlingen, tot opzieners, herders of wat dan ook. Want dat is wat de Heer doet. De Heer doet zijn werk via het woord. That's all. Verbeeld u maar niks. Het gaat niet op een andere manier. God werkt via zijn woord. Het is de kracht van dat woord die dat zou uitwerken in onze levens. Kortom, dat woord zou in onze harten geplant worden om onze zielen zalig te maken of hoe het maar heten mag. En dat is al wat wij nodig hebben. Dat wij voorbeelden daarbij nodig hebben van hoe dat dan zou uitwerken en hoe dat woord dan gestalte gegeven wordt in het dagelijks leven en hoe ver dat strekt enzovoort. Ja, daar hebben wij voorbeelden van. Ik ook. Jazeker heb ik die. Natuurlijk wel. En in de eerste plaats waren dat dus toch meer mijn ouders. Mede omdat met name mijn vader natuurlijk het woord predikte. Maar ik heb wel eens gezegd, geloof dat ik meer geleerd heb van hoe die in het leven stond. En wat hij ermee deed, dan wat hij predikte. Niet omdat dat zo verschillend was. Maar het ene was leerstellig en het was nogal zwart-wit. En daarna is de vraag, en hoe pas je dat in de praktijk toe? En van hem leerde ik dat er in de Bijbel staat, wees niet al te rechtvaardig. Waarom zoudt gij verderf over u brengen? He? Dat staat in de Prediker ergens. Maar ik hoor hem het eerst uit de mond van mijn vader. Hij zei, dat kan je nou wel doen. Je kan wel denken dat het zo hoort en dat het rechtvaardig is en dat je het zo moet doen. Maar het kon wel eens verstandig zijn om er toch vanaf te wijken onder omstandigheden. Want voor alles is een tijd en een plaats. En soms kunnen de dingen, die kun je beter even niet doen. Dan moet je je kans afwachten enzovoorts. En dat, ja, dat maakt het natuurlijk heikel. Maar daarmee wordt verantwoordelijkheid op je gelegd. En dat is ook de bedoeling. Want dat is het verschil tussen leven onder wet, die voorschrijft. Waarachter je dus verschuilen kunt vervolgens. En de genade waarin wij staan, waarin wij zelf onze keuze moeten maken op grond van wat wij weten, op grond van wat ons geleerd is. Nou, dit is het dus. Ouderlingen, Het zijn dus de ouderlingen die arbeiden in het woord en de leer. Zij zijn de onderwijzers, de opzieners, de leraars, hoe ze maar heten. Maar het is één en hetzelfde ding. Dat ze dubbele eerwaardig geacht worden. En ik zei spottend van, ja, we weten toch niet meer wat eer is. De Japanners weten dat, hè. Als ze de eer kwijtraken, plegen ze harakiri. Of zoiets. Dan maken ze het eind aan. Vanwege het verlies van eer. En in Nederland telt eer al lang niet meer. Eer? Wat een flauwekul tegenwoordig. Dat zijn allemaal begrippen die we ook hebben afgeschaft. Maar ik moet u wat anders zeggen. Dat woord eer, dat is honor. Het Engelse woord honor, met een H, hè? Honor. Honneur. Ja, het woord is honorarium. In het Nederlands, min of meer. Honorarium. Van honor is eer. Maar honorarium is gewoon beloning. Dat wil zeggen salaris, gages, soldij of hoe het maar heten mag. Honorarium. Dat is eer. Hebben jullie dat? En dubbele eer is... Ik maak even dit gebaar van geld, sorry. Maar het is materieel. En ik weet het zeker, want ook al zou je die woorden niet kennen... Dan nog staat het in het volgende vers. Want daar staat... Want de schrift zegt... Je kan het niet missen, het gaat daarover. Want de schrift zegt... Een dorsende os zult gij niet muilbanden. Volgende vraag... Waarom zou je een dorsende os muilbanden? Eerste vraag... Wat is een dorsende os? Nou, een dorsende os is dat beest wat je spant voor de dorswagen... Dat is een soort slee eigenlijk, die men over het graan laat lopen, rijden enzovoort. En dan door dat gewicht, door dat gedoe, wordt het graan, wordt het koren gedorst. Gaat het kaf omhulsel van het graan af enzovoort. Dat is wat het is. En wij zetten paarden voor al die landbouwwerktuigen, maar dat is onzin, hè. Dat hoort niet zo. Paard is een edel dier, die gebruik je niet voor de landbouw. Dat is een rare gewoonte van die westerlingen. Je hoort er een buffel voor te zetten, een os, een karbouw of wat het maar is. U weet wel, Saïdje en Adinda, Multatuli, en u weet wel, de, toch, de buffel, enzovoorts. En dat was het ding dat de zaken aan de gang hield, aan het rijden hield, en die werden dus steeds in beslag genomen. Dat is nu nog zo in Nederland, want alles wat rijden kan van zichzelf, dat wordt uitermate belast. Ik heb het over de auto, en de elektrische fiets, en weet ik veel waar ik het allemaal over heb. Rare gewoonte van de overheid. Maar een os, die zet je daarvoor. Maar u begrijpt, die os, die wil dat graan eten. Die is aan het werk, dat beest krijgt honger... of heeft lekkere trekken, die wil dat graan eten. Waarna de boer zegt, ja, maar daar is het me te duur voor. Dat eet ik zelf wel. De os krijgt wat de os maar krijgt. Ik weet niet wat de os krijgt, maar niet het goede spul. Dus die krijgt een melkkorf... krijgt hij om, zodat hij niet van dat graan kan eten. En in de Mosaïsche wet, de wet des Heren, is geregeld dat de dorsende os niet gemuilkorf, gemuilband mag worden. Hetgeen betekent dat de dorsende os volgens de wet des Heren het recht heeft om te eten van het spul dat hij aan het dorsen is onderweg. We hebben er een Nederlandse zegswijze ook voor, die heet wie appelen vaart, die appelen eet. Die heb ik geleerd onderweg toen ik ooit nog eens enige jaren kruidenier was. Ja, dus zeg maar. Orders verzamelen de hele dag enzovoort. En dan kwam je heel wat lekkers tegen onderweg. En natuurlijk werd er door het personeel van gegeten en vooral gedronken enzovoort. Dat was echt niet te stoppen. En de bedrijfsleider zei dan, nou ja, wie appelen vaart, die appelen eet. Maar als we het nou maar stiekem genoeg deden, zodat het niet al te zeer opviel, dan werd het gedoogd. Getolereerd, want wie appelen vaart, die appelen eet. Alleen het was wel erg handig als ze een personeelslid kwijt moesten. Die waren ze maar zo kwijt, hè? Want die stal van de handel en zo. Hè? Ik ben het als een stok achter de deur gebruikt. Als een kapstok. Maar vooruit maar. Maar de Bijbel regelt dit. Het is normaal dat een mens direct leeft van waar hij mee bezig is. En de os leeft dus van... het graan dat hij aan het dorsen is en degene die onderwijst in het woord zou daarvan moeten kunnen leven. Althans zou daarvan moeten geëerd worden, zelfs dubbele eer, hoeveel dat ook wezen mogen, want ik heb geen flauw idee eigenlijk. Maar dat is het. En in gewoon Nederland, zonder enige beeldspraak, De arbeider is zijn loon waardig. Vers 18. Dus duidelijk, u kan het niet, maar ik wil er maar wel op wijzen dat het er nou drie keer staat. Achter elkaar, hè? Dat de ouderlingen, die wel regeren, dubbele eerwaarde geacht worden. Want de schrift zegt, een dorsende os zult gij niet muilbanden. En de schrift zegt, de arbeider is zijn loon waardig. Het zijn toch maar een paar woorden, maar de apostel heeft het nou drie keer gezegd. En daarna volgt ook nog, neem tegen een ouderling, zo iemand dus, geen beschuldiging aan. Anders dan onder twee of drie getuigen, daar is ook een goede reden voor. Want de ouderling predikt het woord van God, populair gezegd. Dat wil men in de wereld niet, men wil het in de wereld gezellig houden. Dus de gordijnen dicht, het licht op heel laag enzovoort, de schemer, dat is gezellig toch, schemerlampjes en zo. Het licht moet uitblijven en het licht van het woord van God wil men niet. In de wereld niet, in de gemeente vaak ook niet. En hoe kom je van zo iemand af die altijd maar het licht aandoet? Is een beproefde methode. Je belast het hem. Je brengt roddels in de wereld. Dat is wat je doet. En daarom staat er, neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, anders dan onder twee of drie getuigen. Want dit is echt tot vandaag, dit is de methode. En ik ga er liever niet verder op in, maar zo werkt het. Die mensen worden belast. Ja, ik dus, inderdaad. Jazeker, natuurlijk wel. Mij verbaast het niks. Ik lig er ook niet echt wakker van. Want ik weet niet beter. Mijn vader heeft er zijn hele leven lang mee van doen gehad. Met allerlei lasten. Hij werd ter verantwoording geroepen. En die abt en aanval, die krijgen we wel. We gaan gewoon vertellen dat hij alverzoening leert. Hoe lang is dat nou geleden? 35, 40 jaar geleden. Het gaat nog steeds rond. En dan roep ik elke dag dat ik dat niet leer. En in tegendeel, hoezeer ik ook tekeer ga tegen die verrekte halverzoenders, die term was van mijn vader. Ja, sorry. Eerlijk. Hij zei, het zijn je broeders, maar het zijn je vijanden. En hij zei het niet eens tegen mij. Maar ik heb het wel een paar keer opgevangen, dit. Hij kon er woest om worden. En ik ook. Ik kan er ook woest om worden. Maar ja, ik word ervan beschuldigd. Ik heb niet de minste aanleiding gegeven, maar iemand dacht, dat gaan we doen. Zo krijgen we hem wel klein. En zo houden we hem buiten de deur enzovoort. En tot vandaag gaat dat rond. Ik weet het, je komt er ook nooit meer vanaf. En nog een heleboel andere dingen meer natuurlijk. Maar dat is hoe men dat doet. Onderuit halen, belasteren. Ik was ooit, dat is 40, 50, bijna 60 jaar geleden geloof ik. Kan dat? Ja, dat kan. Ja, op de Brandpunt Bijbelschool. Op het Brandpunt was dat, er zou iemand lesgeven over Luther. Ene dominee Mietes was dat. Vrij evangelisch predikant was die. Aardige man trouwens. Maar die kwam lesgeven over Luther. En die vertelde, ja, Luther, de reputatie van Luther is heel beroerd. Want Luther is de geschiedenis ingegaan als een lompe boer, een takloze man, een bourgondier en die te veel at en die te veel dronk en te veel iets met dames of zo. Want daar heeft hij ook enige uitspraken over het licht doen zin, zal ik maar zeggen. Hoe dat zit met het huwelijksleven. Kortom, hij heeft zich overal mee bemoeid. Ze hebben de reputatie van die man dus zwaar naar beneden gehaald. Want dat het zo'n geleerde man was, die notabene kans zag in enkele maanden tijd het hele Nieuwe Testament te vertalen naar een taal die eigenlijk niet eens bestond, het Duits namelijk. Ja, daar hebben ze het niet over, hè. Want het was een zeer geleerd heerschap in zijn dagen. Daar hebben ze het dan niet over. Zie? Maar er wordt de grond ingetrapt. Zo gebeurt dat. En als je het hebt over bedelingen leert, dan is altijd iemand die zegt, oh, dat is toch van Scofield? Wat niet zo is. Maar ik gun Scofield dat hij zijn naam verbonden heeft aan publicaties over dit thema. Dat wel, maar hij heeft het niet uitgevonden. Maar het wordt hem in de schoenen geschoven alsof hij het bedacht zou hebben. En daarna wordt gezegd, maar het was een boef en hij was gescheiden en hij had een revolver en weet ik veel allemaal. En kun je allemaal op internet vinden vandaag, hoor. Ja. En de leer van de opname van de gemeente, dat heeft Darby uitgevonden. Maar Darby had het weer gepikt van een juffrouw die gestoord was. Die was waanzinnig en die had hallucinaties enzovoort. En zo vertellen ze je dat. Vandaag. Om van dit soort dingen af te komen. Ze spelen op de persoon in kwestie en of die er aanleiding toe gegeven heeft of niet. Ja, dat doet er niet toe. Je verzint gewoon je verhaal. En je komt er nooit meer vanaf. Echt niet. Zeker niet in onze dagen, want er is één keer iets op internet staat. Je krijgt het nooit meer weg. Echt niet. Je krijgt het er niet meer af. Waar het dan ergens is, weet ik ook niet. Maar juist daarom krijg je het er ook nooit meer af. Zo werken die dingen. En dus geen beschuldiging, staat er. Althans, niet zomaar. Dan moet het wel hele goede gronden hebben. En dan noem ik u 2 Timotheus 2. Ik had deze ook nog moeten noemen, want ik had 1 Timotheus 5. Daar staat dan ook prompt, in vers 22, legt niemand haastelijk de handen op. Maar het opleggen der handen is niks anders dan het doorgeven van verantwoordelijkheid. Helemaal fundamenteel, het is identificatie met, zich verbinden met, iemand de handen opleggen. Maar in de praktijk betekent het dus het doorgeven van verantwoordelijkheid. En ik geloof dat ik u wel eens gezegd heb, of het ook letterlijk betekent dat men iemand de handen oplegt, dat is nog maar zeer de vraag. En als dat al zou gebeuren, dan nog is het hooguit een rituele handeling, een zinnebeeldige. Maar het is niet waar het echt om gaat. Wat er echt gebeurt, is dat verantwoordelijkheid wordt overgedragen. Al was het maar dat de zonden van het volk door het opleggen van de handen van de hoge priester worden overgedragen aan de zondebok op Grote Verzoendag. Dus het overdragen, in dit geval van negatieve verantwoordelijkheid, maar dat is wat het is. En Paulus zegt tegen Timotheus, leg niemand haastelijk de handen op. Want het idee blijft dat Timotheus wat hij ontvangen heeft van Paulus eventueel doorgeeft aan anderen. Dat lees je dus vervolgens in 2 Timotheus 2, vers 2. Hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen. Betrouw dat aan getrouwe mensen. Let op 2 keer het woord trouwen. Betrouw dat aan getrouwe mensen welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Er staat niet eens die ook anderen zullen leren. Er staat die bekwaam zullen zijn om dat te doen. Want wat hier besproken wordt is niet om in het betrekkelijk openbaar doorgeven van Bijbelse leer of Bijbelse waarheid. Wat hier besproken wordt is dat amptiecomité, dat binnen een klein gezelschap, binnen een select gezelschap, bepaalde Bijbelse waarheid wordt doorgegeven. Niet gepredikt, maar doorgegeven van de ene persoon op de ander. En eigenlijk is dat het enige echte fatsoenlijke onderwijssysteem. Van als her. Van als her ging je in de leer bij iemand. Niet meldde je aan bij een school of bij een universiteit of hoe zo'n ding maar heet. Zo'n instituut. Maar je meldde je bij iemand die er verstand van had en die ging je dan onderwijzen. Meestal kreeg je daar dan een kamer ook in huis enzovoort. Je woonde bij zo iemand vaak in. Niet noodzakelijk, maar dikwijls wel. En zo leerde je. Je gaat leren bij die en je gaat leren bij die. Muziekonderwijs op hoog niveau gebeurt nog steeds zo trouwens. Je gaat leren bij die, je gaat leren bij die, enzovoorts. Maar in het ambachtelijke is dat het oude gildensysteem. Je gaat in de leer bij een meester, die dan ook meester heet, enzovoorts. Je krijgt geen geld, je bent daar in dienst, je bent in de leer, je krijgt kosten en inwoning en je krijgt les. Dat is het eigenlijk zo ongeveer. Zo gaat dat. En in het geestelijk ambt zou dat net zo moeten, in de gemeente gaat het net zo. Alleen in de wereld om ons heen heeft men dit soort dingen afgeschaft. Heeft men van overheidswegen geregeld en gesubsidieerd. Want dan moeten de geldstromen onder controle gebracht worden. Hoe de eisigen, alle mensen zijn gelijk, dus gooi ze maar bij elkaar in één blikje. Net als de sardientjes, zal ik maar zeggen, allemaal even lang. De bananen allemaal even krom, want dat moet van Brussel. En de patat is overal ook even duur, heb ik begrepen. Dat moet ook van Brussel, want ze houden zich met heel belangrijke dingen daar bezig. De bedoeling is wereldheerschappij, ja. Via de bananenrepublieken. Dus u begrijpt dat bananen. Nou, gaan we maar zitten. En zo ga je naar de school, dan word je erin gegooid en dan moet je in het systeem mee en dan kom je aan de andere kant eruit rollen. En dan ben je gevormd zoals men je had willen hebben enzovoorts. Jammer dat niemand je daarmee nodig heeft overigens, want tijden veranderen onderweg. En dan komt u weer in een commissie die het onderwijs moet aanpassen aan de praktijk. En dat gaat al helemaal niet natuurlijk, want dat gaat zo niet op die manier. Bovendien is al lang bekend, wie kan, doet. Wie het niet kan, onderwijst. Dat kennen we. Ja. Zoals de man zei. Ik vroeg, wat kun je dan later mee met dat vak? Hij zei, nou, je kan de les ingeven. Ja. Prachtig vind ik zoiets. Ijdelheid der ijdelheden. Stomzinnigheid, denk ik altijd. Maar vooruit. Hè. Maar dit woord moet doorgegeven. Ook al is er geen gelegenheid om het te prediken. Ook al wil niemand het horen in de praktijk of in het publiek. Dan nog, geef het door en in de hoop dat het bewaard wordt. Zie? En daarom hou ik er een archief op na. Zodat ik weet waar het vandaan komt en ik kan het aantonen enzovoorts. Dan ben ik serieus, ja. Niet opzettelijk, maar zo werkt het nou eenmaal. En dan staat er, vers 3, gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. En dan wordt een andere term gebruikt, het is oorlog. En in die omstandigheid, niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts. Opdat hij dien mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. Ik bedoel, de soldaat moet vechten, om zo te zeggen. En wat hij s'avonds moet eten en hoe dat moet, ja, daar zijn anderen voor die dat regelen. Onder het motto, wat zullen we vanavond eten? Wie is de man die mij dat zeggen kan? Oh, er stond nog iemand die wat cultuur binnengebracht heeft. De groenteman. Daar zit dan, hè, ja. En die komt dat dan op de radio uitleggen. Maar ik hoop dat u dit begrijpt. Daar zijn anderen voor. Je hebt het leger, het zoveelste regiment, of het, hoe dat maar heette ook alweer, bij Julius, Caesar, enzovoort. Dan gaat het leger. En achter het leger aankomt de tros. Heet dat. Dat is de tros. De legertros. Het komt er van allerlei volk achteraan met voorraden en voorzieningen enzovoort voor het sociale werk. Maar dat zijn anderen die dat doen. En zo hoort het dus. Dat is één. En Paulus zegt dus in concrete tot Timotheus, maak je daarover geen zorgen. Dus jouw afdeling niet. En dan vervolgens ook nog. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond zo hij niet wettelijk heeft gestreden. Waarbij hij omschakelt overigens naar de sport en zegt, het moet wel volgens de spelregels en binnen de lijntjes, anders word je gedisqualificeerd. En wat het doelpunt betreft, ja, het mag niet uit buitenspel. Buitenspel mag niet, hè. En als je de verkeerde wissel neemt onderweg bij het schaatsen, ja, dan gaat het ook fout. En als je een keer de beweging maakt bij het shorttracken, dan kun je wel Shinky Knecht heten, maar dan krijg je een penalty, heet dat. En dat gaat niet met een voetbal of zo, maar dan wordt hij gewoon gedisqualificeerd. Het moet wel volgens de regels. Zo is het nou wel. En het balletje bij tennis zit, moet wel binnen de lijnen en al dat soort dingen meer. Het moet volgens de regels enzovoorts. Wettelijk heet dat. Ja. En dan meteen erachter. En de landman, want Paulus is er een meester in om allerlei beelden meteen af te wisselen. Nu is weer de landman. De landman, als hij arbeidt, moet al zo eerst de vruchten genieten. Dat had net zo goed kunnen zijn, gij zult de dorsende os niet muilbanden. Maar ja, hier zegt hij tegen Timotheus, die zelf die dorsende os is. En hij zegt, schaam je er niet voor, je bent een landman. Je weet wel, de gemeente is Gods akkerwerk, Gods gebouw in 1 Korinthe 3. En je bewerkt dat land en er is niks mee mis. Men zal daar de vruchten van genieten. Zo staat het er. En daarna wordt het gerelativeerd. En zegt de apostel, doch de Heere geef u verstand in alle dingen. Zoals de man zei, red je. Dit zijn de regels. Zo zou het moeten. En ja, dat gaat niet altijd helemaal goed, maar zo hoort het. En dat lijkt mij dan toch duidelijk genoeg. En dan hebben wij nog tot slot Hebreeën hoofdstuk 13... waar in vers 7 staat, gedenkt uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben, voor de duidelijkheid. Het betekent niet dat er ook voorgangeren zijn die niet het woord Gods gesproken hebben. Het betekent, voorgangeren zijn degene die het woord Gods gesproken hebben. Ik heb meerdere van die teksten zojuist met u gelezen. De aardigheid is dat dat gedefinieerd wordt, hè. Dan staat er de ouderlingen, in het bijzonder die arbeiden in het woord en de leer. Ja, dat zijn die lui, dat zijn die ouderlingen. En hier zijn het uw voorgangeren. Dat zijn degenen die u het woord Gods gesproken hebben. Gedenkt hen, namelijk volgt hun geloof na. U weet, wij zouden navolgers zijn van Christus, maar dus zouden wij navolgers zijn van zijn geloof. Wij zouden navolgers zijn van Paulus, maar dus van zijn geloof. Wij zouden de zaad van Abraham zijn en dus navolgers van Abraham. Maar, zei Paulus in Romeinen 4, dat betekent dat je wandelt in de voetstappen des geloofs van vader Abraham. Dat is het voorbeeld. En dus, gedenkt uw voorgangeren, volgt hun geloof in dat woord Gods dat ze prediken. Volgt hun geloof na. En daarbij aanschouwende, want men zou navolgers zijn en dus het voorbeeld aanschouwen. Kijk, een bladzijde eerder staat dat wij onze loopbaan zouden lopen, 12 vers 2, daarbij ziende op Jezus. Dus aanschouwende, dat is wat plechtiger dan zien, maar het is hetzelfde verder, ziende op Jezus. We hebben aan hem een voorbeeld. Aan Paulus hebben wij een voorbeeld. Aan Timotheus hebben wij een voorbeeld. Aan Epaphras hebben wij een voorbeeld. En ik ben ineens verdwaald in de Filippenzenbrief. Alle voorbeelden. En dan hebben we natuurlijk nog een bladzijde verder terug. Hier hebben wij Hebreeën 11. Dat heeft men genoemd geloofshelden. Maar in werkelijkheid zijn dat natuurlijk ook gewoon voorbeelden. Men zou uit geloof leven. Zo eindigt hoofdstuk 10. Hoe doe je dat dan? Hoe ziet dat eruit? Nou, dan krijg je die voorbeelden uit Hebreeën hoofdstuk 12. Zo ziet dat eruit. En in laatste instantie, of in hoogste instantie, ben je dan in hoofdstuk 12. En dan heb je het voorbeeld van de Heer Jezus. Dat zou men navolgen. Geloof navolgen. En in 13 vers 7 heet dat, volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst, namelijk de wandeling. Hun wandeling. En niet de uitkomst van hun wandeling, maar de uitkomst van hun geloof. De vertalers hebben de essentie van het vers gemist. Die hebben het woord hunner ingevuld voor wandeling. En nou staat er dus aanschouwende de uitkomst van hun wandeling. Ja, nee, dat ben je weer kwijt. Het is aanschouwende de uitkomst van hun geloof. Want de uitkomst van hun geloof is hun wandeling. Zo doen ze dat. Dat roep ik ook al jaren. Ik heb van mijn ouders meer geleerd van hoe ze leefden dan van wat er gepredikt werd. Dat meen ik echt. Wat er gepredikt werd was zwart-wit. Maar hoe werkt dat uit in de praktijk? Nou, dat zag ik wel aan ze, hoe dat ging. En zo werkt dat met rolmodellen. Dat is een normale wijze van opvoeden. Dat is een normale onderwijs. Dat hebben wij niet meer. Wij hebben leraren die komen de klas binnen om zo laat en binnen drie kwartier zijn ze weer weg. En je weet niet eens waar ze wonen. Je kent ze alleen maar bij de voornaam tegenwoordig trouwens. Er zijn vreemdelingen die voorbij komen. Soms komt er een invaller en weet je veel wat. Je hebt er niks meer aan en je kan er dus ook helemaal niet een voorbeeld aannemen. Heb je dat? Dat is het probleem. Het levert een identiteitsprobleem op voor de studenten, de leerlingen of hoe je ze maar noemen moet tegenwoordig. Ik ben dus van mening dat het onderwijs schromelijk tekort schiet op deze wijze. Geef de mensen voorbeelden. Mensen een groot deel van hun leven achterna kunnen lopen, een voorbeeld aan kunnen nemen enzovoort. In plaats daarvan hebben we dus de popidolen enzovoort. Want dat is het punt. Jongelui willen rolmodellen. Die krijgen ze niet, dus maken ze ze. Maar dan op een verkeerd niveau. Heb je dat? En daardoor is die aparte jeugdcultuur ontstaan. 100 jaar geleden bestond dat niet hoor. Dat heeft het nooit bestaan. Dat is ook iets geks eigenlijk. Maar volgt hun geloof na en daarbij ziende op hun wandel. Dat is wat er staat. En vandaar dat Paulus zegt dat hij bij gelegenheid Timotheus stuurt en zegt, ja, hij kan helaas zelf niet komen, maar stuur Timotheus en die zal u op de hoogte stellen van wat ik doe en hoe ik leef enzovoort, zodat je op de hoogte bent van enzovoort. Want Paulus fungeert als rolmodel. Dat kan alleen als die mensen hem kunnen zien en weten hoe hij zo in het leven staat. En omdat hij dat niet kan, zegt hij, ik stuur iemand en die zal je dat allemaal vertellen. Dat lees je allemaal. Zo werkt het. En wat de discipelen betreft, die hebben leerstellig van de Heer Jezus in die paar jaar waarschijnlijk heel weinig geleerd, afgaande op wat we dan daarover lezen en wat ze er zelf over zeiden. Wij begrijpen er niks van, enzovoort. Maar ze hebben wel geleerd in de praktijk hoe de Heer zelf leefde. In afhankelijkheid van God en van het woord van God. Dat ze dat woord pas later begrepen hebben, dat is inderdaad zo. Dat had nou helemaal zo'n functie. Maar wat ze geleerd hebben was niet leerstellige waarheid, maar wat het betekent om afhankelijk te zijn van God die je roept. En dat geldt dus voor elke gelovige. En daarna staat er ook hier meteen achter in Hebreeën 13... wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen. Want die voorgangeren die worden geacht trouw te zijn aan die leringen die oorspronkelijk geleerd zijn door de Heer zelf en daarna aan ons bevestigd zijn geworden door degenen die hem gehoord hebben. Dit was Hebreeën 2. Vandaar dat er staat, Jezus Christus is gisteren heden dezelfde tot in eeuwigheid. Hij verandert niet en wat hij gepredikt heeft ook niet. En dus wordt niet omgevoerd enzovoort. En dan volgt er nog in vers 17, zijt uw voorgangeren gehoorzaam en zijt hun onderdanig, onderwerpt u, dat hebben we ook al gelezen, nou staat er, zijt hun onderdanig, dat is echt een kwestie van rangorde, ik kan het ook niet helpen. En waarom dat zo is? Nou, want zij waken voor uw zielen. Uw praktische leven, want ziel is nog altijd het praktische leven. Zij waken voor uw zielen, zoals de herder dat doet voor de kudde. Zij waken voor uw zielen. Als die rekenschap geven zullen, dat wil zeggen, ze zijn daar verantwoordelijk voor en ze zullen ter verantwoording geroepen worden door degene die hen heeft gesteld, in wiens dienst zij staan. Dat is wat het is. En daarna staat er, met een aardige draai, staat er dan, opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, al kreunende, want dat is u niet nuttig. In plaats van, en want dat vinden zij niet prettig, staat er, want dat is u niet nuttig. En zo is het maar net. Want ja, je kan erover vinden wat je wil, maar er verandert niks mee. Gods werk in onze tegenwoordige tijd is en blijft de bouw, de stichting van de gemeente. Dat doet hij zoals hij alles doet, door zijn woord. En dat woord wordt bediend door die lui die genoemd worden voorganger, voorstander, voorbeeld. Die woorden heb ik verder niet besproken met u. Voorganger, voorstander en voorbeeld, maar die zijn er ook in dit verband. De Heer doet het via die lui. En dus er is geen andere mogelijkheid. Natuurlijk, ik weet het ook, er zijn mensen zelfs die mij rechtstreeks gezegd hebben, die zeggen, ja, maar kijk, we hebben nou zoveel jaren Bijbelstudie gevolgd, nu moeten we het toch zelf wel kunnen. Ze zeggen mij gewoon in mijn gezicht, zeggen ze, we hebben jou niet meer nodig. Ik moet er altijd bij grijnzen bij zulke dingen. Want ja, hoe moet ik daar, ja, maakt mij niet uit, niet echt tenminste. Ik doe wat ik denk te moeten doen. Ik heb er zo mijn redenen voor, om het ook maar het gewoon te blijven doen, zolang dat mogelijk is, op wat voor wijze dan ook. Dan maak ik me daar niet al te druk op, want ik geloof dat het woord zelf zijn werk doet. En dat is mijn verantwoordelijkheid dus, om dat woord door te geven. Maar dan zijn er luiden die zeggen, ja, maar na verloop van tijd moet ik het toch zelf kunnen. En dan moet ik u zeggen, ja, ik gun het u van harte, maar of ik u nou wat goeds gun, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar u moet het zelf maar zien. Maar voor zover ik weet, zijn er maar heel weinig mensen die zelf, eigenhandig, alleen in hun eentje, op persoonlijke titel kunnen studeren. Dat moet iedereen tegenwoordig op school wel. Jan en Piet en Marietje moeten het allemaal zelf uitzoeken tegenwoordig. Met een computer en met Google en wat ze maar moeten doen. Ze moeten het maar zelf uitzoeken allemaal. Alleen als er specifiek wat fout gaat, daar zit de stekker er niet in of zo, maar als er wat fout gaat, dan kunnen ze aan de juf of de meester vragen. Maar ze moeten het allemaal zelf doen. Maar ik moet u zeggen, er zijn er maar heel weinig die dat kunnen. En dat geldt voor Bijbelstudie net zo goed. Er zijn er maar heel weinig die dat kunnen. Dat is in de hele wereld zo. Er lopen de zat rond, die zijn afgestudeerd, die zijn dokter, en dat heet tegenwoordig anders, maar vroeger heette dat doctorandus enzovoort. Dan hadden ze het hele traject doorlopen tot allerhoogste niveau, de hele studie afgerond, en dat was het dan. En dan hadden ze keurig geleerd wat hun voorgekauwd werd door de heren professoren of wie het maar waren. En tentamens op tijd gedaan, allemaal goed, en dan waren ze afgestudeerd, dat was het dan. En daarna, maar ook niet eerder, daarna konden ze zelfstandig een project ontwikkelen. Ik bedoel, een studie verrichten, onderzoek gaan doen, enzovoorts. Bij voorkeur iets wat nog nooit iemand gedaan had. Daar wilde dan nog wel een professor een aanwijzing voor geven. Van ja, dat is nog nooit gedaan. Of nee, dat is al eens gedaan door die en die. Enzovoort. Dus daar wel aanwijzing mee. Maar dan werd zo iemand aan het werk gezet. Die moest er eigenhandig zijn proeven doen, zijn onderzoek doen. Of wat het maar was. Daar een stuk over schrijven. Enzovoort. En dat inleveren. En dat werd dan beoordeeld. En als dat dan goed beoordeeld werd, dan kreeg zo iemand een doktersbeul. Maar er waren maar weinig doctorandussen die ooit promoveren tot dokter. Waarom ook? Nou ja, er zijn wel antwoorden op die vraag, maar... Maar dat laatste, ja, dat is echt zelfstandig onderzoek doen. En daar zijn er maar weinig die dat kunnen. En ik moet er ook bij zeggen, nou, zo dringend nodig is dat ook allemaal niet. Want ja, ook wat de Bijbel betreft, daar is heel veel over gepubliceerd. Het woord schiet me nog juist te binnen, want het meeste heb ik echt mondeling geleerd. Gewoon overgedragen. En voor een ander deel schriftelijk. Boeken, dat is niet weg. Dat hoef je dus allemaal niet zelf uit te zoeken. Dat is allemaal alles gebeurd en het is allemaal alles opgeschreven. Men zou daar eens kennis van moeten nemen. Maar iemand die zegt, ik zou het nou toch zelf moeten kunnen, of moet het nog zelf kunnen, dan weet ik al, dat komt niet goed. Dan krijg ik zoiets als die man die zei, ik heb wel een meter boeken van allemaal bijbelstudie en jij wil mij vertellen en jij weet het beter. Dan moet ik me beheersen, want dan moet ik zeggen, ja, wat denk je hoeveel meter boeken ik dan heb staan in huis? Dat weet je niet, dat past in jouw huis niet eens. Nou, dan heb ik twee huizen, zelfs nog meer dan dat, onder andere. Weet u, dat slaat dus echt nergens op, maar dan ook helemaal niet. Dan meent men iets te weten, nou men weet helemaal niks. Daar komt het op neer. Dit is dus moeilijk. En dus zijn wij alle, en ik zeg heus, daar zijn wij alle overgeleverd aan iemand die ons onderwijst. En mijn vader wist het gewoon te zeggen, die vierde elke vijf jaar wel een jubileum. Heb ik de indruk gehad. Ja, ik hoef er niet aan te beginnen, maar in zijn dagen ging dat. Hij deed dat dus ook. En hij stak nooit onder stoelen of banken, want ik heb daar meestal nog opnamen van ook. Ik zei toch, ik heb een archief. Dus hij stak nooit onder stoelen of banken. Dat zijn twee grote voorbeelden waren Jan Kits. Want dat was zijn voorbeeld voor evangelisatie. Die ging op de hoek van de straat staan. Ja, nog in de dertige jaren was dat, maar dat doet er nou niet toe. Jan Kits, ome Jan was die voor mij, later. Maar dat was Jan Kits, was de grote voorbeeld. Die was ook altijd bij de jubilea aanwezig dan. Hè. En de andere was Klaas Roosendal, maar dat was op het gebied van bijbelstudie. En dat moest Jan Kist, moest hij genoegen mee nemen, dat in zijn bijzijn door mijn vader gezegd werd, bijvoorbeeld is Jan Kist voor evangelisatie, maar voor bijbelstudie was het Klaas Roosendal. En Klaas Roosendal had een slechte reputatie, want die is verschrikkelijk door de modder gehaald. Maar ja, hij gaf er ook wel enige aanleiding toe. Dat hielp natuurlijk ook geweldig dan. Maar mijn vader zei het toch, van hem heb ik geleerd hoe je je Bijbel leest en bestudeert en dat er andere bronnen zijn dan waar ik mee bekend was, enzovoorts. En hij zegt, en ik heb ze dus ook, die voorbeelden. Dat begrijpt u daar hopelijk ook uit. En als het goed is, hebben we dat allemaal. Wij staan niet maar zomaar ergens midden in de tijd en in ons eentje en we zitten niet zomaar thuis met een koptelefoon op of weet ik veel, of met een bijbeltje of wat dan ook. We maken deel uit van een groter geheel en werk dat de Heer doet in de loop der tijd en in de breedte en onder ons allemaal. Dat is wat het is. En voor dat werk als zodanig zou men respect hebben omdat het het werk is dat de Heer doet. En die gebruikt ons daarvoor. wederzijds. Ik veralgemeniseer het nu, maar het is natuurlijk een algemeen beginsel. Maar men zou dat niet onderschatten. Bijbelstudie is niet maar, het woord van God en de leer is niet maar een hobby van een enkele hobbyist, liefhebber, amateur of wellicht van een of andere beroepsidioot of zo. Maar nee, het is het levende woord van God. Het is het voedsel dat wij tot ons nemen. Je kan er niet van zeggen, ik believe het niet. De Heer reikt het je aan en zegt, en vervolgens wordt vastgesteld, daarom, juist omdat het de Heer is, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord wordt, want hoe zullen wij ons vrienden indien wij, enzovoorts. Dat is dus echt niet gering. En ik hoop dat het goed tot u doordringt. Wij zijn een zogenaamde vrije groep, of we zijn misschien wel helemaal niks, weet ik het, hoe je dat noemen moet. Maar in werkelijkheid, wij zijn de gemeente met een hoofdletter van Jezus Christus. We zijn zijn eigendom. En ik mag hopen dat we ons hebben overgegeven aan de Heer die ons riep, opdat die Heer tot ons zou spreken. En ons zou onderwijzen, namelijk ons zou voeden de rest van ons leven. Dat is waarom er staat dat wij daaraan trouw zouden zijn en dat we dat een en ander zouden respecteren. En daar moet ik het bij laten. We zullen de Heer danken. We willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we hier ook vandaag weer mochten zijn en uw woord mochten openen. In het bijzonder bepaald mochten worden ook bij het werk dat u in onze dagen nog steeds doet. Bij het tegenwoordige werk van Christus, die ons dat woord en daarmee dat geestelijk voedsel aanreikt. Opdat we zouden opwassen in het geloof. Opdat we zouden wandelen in dat licht, want uw woord is niet alleen voedsel, maar ook licht. Uw woord is ook kracht en dus opdat wij bekrachtigd zouden worden om daadwerkelijk als uw kinderen, maar ook als uw dienstknechten en zelfs als uw krijgsknechten door het leven te gaan. Onderweg naar wat u beloofd hebt. Onderweg naar die beloften die in Christus ja en amen zijn. En we danken u daarom dat u ons verlost uit deze wereld die volledig de weg kwijt is. En niet van gisteren, maar eigenlijk altijd al. Die wandelt in duisternis, die van u niet wil horen en dus niet wil weten. Maar we danken u dat u ons daaruit geroepen hebt en ons een plaats gegeven hebt bij u, in uw lichaam, in uw hemel, in uw nieuwe verbond, in uw heilige der heiligen achter het voorhangsel. En daar vertrouwen we ons aan u toe. Daar knielen wij voor uw aangezicht, Vader, en zeggen, hier zijn wij. Hier ben ik. Wat wilt gij dat ik doen zal? En wij vragen u op grond van uw woord, op grond van uw beloften, verheerlijk dan uw naam in ons, om Christus wil. Amen.